Gemeente van Jezus Christus, dat bent u en jij hier in de kerk, met anderen die via de livestream of geluid buiten het kerkgebouw met ons meekijken of luisteren. Hartelijk welkom in deze eredienst. Vanavond gaat voor dominee Jochensen uit Goudriaan. Straks, na de dienst, is in de roeping gelegenheid om met elkaar een uurtje te zingen. Een begeleidingsgroepje heet u en jou hartelijk welkom. Ook komende vrijdag is er open kerk tussen 10 en 12 uur. Kom gerust eens binnen voor rust, gebed of een gesprek. Er is altijd een gewillig oor, zowel in de hemel als hier op aarde. De leden van het oudere bezoekteam worden nog herinnerd aan het afhalen van het blad Lichtspoor komende vrijdagavond in de roeping tussen 6:30 en 8:00. Ook liggen er nog pakketten van Freedom Stiemen met de verzende kaarten onder de toren en bij de achteruitgang. Wie neemt er de laatste mee? Vandaag zijn er twee collecten. De eerste is voor het kerkbeheer en de tweede is de voorjaarszendingscollecte voor de GZB. En dan wel in het bijzonder voor het werk van de familie Vogelaar ten behoeve van de kerk in Indonesië. Voor alles wat nog komen gaat geldt, zou de Heere wil en wij leven zullen. Onze voorzang deze avond is Psalm 107, vers 7. Toch riepen ze in hun ellende de Heer ootmoedig aan. Hij deed hun angst ter ende en hen het gevaar ontgaan. Hij hielp hen uit de nood. Hij bracht hen uit het duister, de schaduw van de dood. Hij brak hun band en kluister. Een psalmvers over wat God doet op ons gebed. Hij neemt angsten en gevaar weg, redt uit nood, duister en dood. Alle banden die ons vasthouden en knellen, maakt Hij los. We zingen vers 7 van Psalm 107. We wensen elkaar hier, thuis of waar dan ook, een gezegende dienst.
onze hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen van de aarde. Amen. In Jesaja 53 lezen we: hij is onder de overtreders geteld, heeft de zonden van velen gedragen en heeft voor de overtreders gebeden. Dat de kinderen in de kerk wel weten over wie dit gaat. In Jesaja 53 gaat het ook over de Heer Jezus. Die moet lijden. Die de straf droeg die wij verdienden. Omdat er voor ons vergeving is. En daar gaat het ook over, deze zesde lijdenszondag. En dan ook met name dat hij tijdens zijn lijden ook gebeden heeft. Zoals hier in Jesaja 53 al voorzegd is en ook vervuld. En we zingen daarom nu uit Weerklank, Psalm 109, vers 2 en 11. Psalm 109, psalm van David, die moet lijden. En daarin verwijst hij ook naar Davids grote zoon, de Messias, die moest lijden. Maar ook juist die ook bidt voor allen die hem honen. 109 uit Weerklank, vers 2 en 11. Nadat we ons geloof beleden hebben, zingen we van Psalm 22, het vierde vers. Ook een psalm van David waarin het heeft over zijn lijden. Maar ook daarin herkennen we ook heel sterk het lijden van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. En ook in Psalm 22 staat dat Christus ook bidt. En omdat het daarover gaat, willen wij ons geloof belijden met een gedeelte van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 26, daar gaat het ook over de enige voorbidding van Christus. De voorbeden van Christus. En het is een best lang artikel, daarom lezen we er maar een klein gedeelte uit. Het gaat ook over Christus lijden. En dan wordt ook Filippenzen 2 geciteerd. En dan staat er over de Heer Jezus: er is niemand, nog in de hemel, nog op de aarde, die, nog onder de schepselen, die ons meer lief heeft dan Jezus Christus, die, hoewel hij in de gestalte van God was, nochtans zichzelf vernietigd heeft, aannemend de gestalte van een mens, van een dienaar voor ons, en is in alles zijn broeders gelijk geworden. Als wij nu een andere middelaar zouden moeten zoeken, die ons goed gunstig was, wie wij zouden kunnen vinden, die ons meer beminde dan hij, die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij vijanden waren. En zo wij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als die die gezeten is aan de rechterhand van zijn vader en die alle macht heeft in de hemel en op de aarde? En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde zoon van God? Daarom iets verder waar nog staat. Daarom zegt de apostel, willend dat wij de dwaze vrees en het wantrouwen van ons wegnemen, zegt dat ons dat Jezus Christus zijn broeders in alles gelijk geworden is, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn om de zonde van het volk te verzoenen. Want door wat hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. En daarna, om ons nog meer moed te geven om tot hem te gaan, zegt hij, omdat wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God. Zo laat ons deze belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd, de gelegen tijd. En dezelfde apostel zegt dat wij vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus Christus. Zo laat ons dan toegaan, zegt hij, in volle verzekerdheid van het geloof. zullen we samen bidden. Getrouwe God en Vader in ons Heer Jezus Christus, wij danken u dat u ons ook vanavond hier samen roept. En ook als we thuis of elders verbonden kunnen zijn, om samen te zingen tot uw eer. Om samen, zo zingend ook, stil te staan bij uw lijden en sterven, o Heer Jezus Christus. Wat u hebt willen ondergaan, om ons te kunnen redden. Uw liefde, uw trouw, onverdiend. Ja, we mochten het belijden dat niemand ons meer lief heeft dan u. Dat u zoveel goedheid bent. En dat we, hoe we ook zouden zoeken, nergens anders vinden wat we in u kunnen vinden. Voor dit leven en voor eeuwig. En dat we het zo van u verwachten. Deze dienst, deze week, en heel ons leven. U toegewijd, u volgend, u dienend, uit dankbaarheid, wat u ons geeft. En wij belijden nergens recht op te hebben. Maar wij pleiten op uw volbrachte werk, o Heer Jezus Christus. Wat een zegen, wat een troost, dat u voor ons bidt. Als wij ook soms niet weten wat wij bidden moeten. Leid ons zo nu ook, in ons bidden, in ons zingen en orgelspel, luisteren en spreken, dat alles in deze dienst tot meerdere lof en eer van u zal zijn. En als we meer horen van uw lijden en sterven, van uw bidden, dat het tot zegen is. Dat die woorden van u doordringen in ons hart. U kent ons, u weet wat we nodig hebben. Ieder persoonlijk, en wilt u zo werken, met uw geest, met uw kracht. En dat het goed is, samen in uw naam. Wij vragen het u, voor ons hier, voor uw kerk, die overal samenkomt, ook op de avond van deze dag hier in ons land en wereldwijd. Bewaar en vermeerder uw kerk. Omdat overal de lofzang wordt gaande gehouden. We worden toegerust, de weg gewezen. Om zo in deze wereld te kunnen staan als volgelingen van u. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Wij lezen nu uit Lucas 23, vanaf vers 33. Lucas 23. Daar gaat het al over de kruisiging van de Heer Jezus. En ook dus over het gebed van Jezus. Nou, we weten, ik denk de kinderen in de kerk ook wel uit, dat de Heer Jezus heel veel gebeden heeft. De Heer Jezus kon het niet zonder zijn vader. Soms ging hij heel de nacht op een berg alleen bidden. In de stilte, in de rust. Hij heeft zich gelukkig ook vaak hardop gebeden, dat anderen het konden horen. Ook zijn discipelen en anderen. Ja, maar daar kun je natuurlijk van leren. Ik hoop als je jong bent dat je ja, je vader en moeder hardop hoort bidden. En de juf of meester op school en anderen. En dan kan je leren bidden. Wat zeggen zij? Ja, wie is God zo? Nou, zo kunnen we ook vooral leren van het gebed van de Heer Jezus. Wat hij bad. We lezen ervan. Lucas 23, vanaf vers 33. Toen zij op de plaats kwamen die schedel genoemd werd, kruisigden ze hem daar met de misdadigers, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde. En Jezus zei: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ze verdeelden zijn kleren en wierpen het lot. En het volk stond toe te kijken. En met hen beschimpten ook hun leiders hem. Ze zeiden: Anderen heeft hij verlost. laten nu zichzelf verlossen, als hij de Christus is, de uitverkorene van God. En ook de soldaten kwamen hem bespotten en brachten hem zure wijn. En ze zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. En er was ook een opschrift boven hem geschreven in Griekse, Romeinse en Hebreeuwse letters. Dit is de koning van de Joden. En een van de misdadigers die daar hingen, lasterde hem en zei, als u de Christus bent, verlos dan uzelf en ons. Maar de andere antwoordde en bestrafte hem. Vrees zelfs u God niet, nu u hetzelfde vonnis ondergaat? En wij toch rechtvaardig, want wij ontvangen straf overeenkomstig wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zei tegen Jezus, Heere, denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En Jezus zei tegen hem, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. En het was ongeveer het zesde uur. En er kwam duisternis over heel de aarde tot het negende uur toe. En de zon werd verduisterd en het voorhangsel van de tempel scheurde middendoor. En Jezus riep met luide stem en zei, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En toen hij dat gezegd had, gaf hij de geest. Toen de hoofdman over 100 zag wat er gebeurd was, verheerlijkte hij God en zei, werkelijk, deze mens was rechtvaardig. En al de menigten die samengekomen waren om dit te zien, zagen wat er gebeurd was en keerden terug terwijl ze zich op de borst sloegen. Tot zover de lezing uit de Bijbel. In de preek gaat het vooral over vers 34a, dat eerste kruiswoord, waar Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen. En ja, het gaat in de preek over een gebed om vergeving, en dan letten we over de plaats van het gebed, de les, de toevoeging en de uitwerking. Dus de plaats, de les, de toevoeging en de uitwerking van het gebed om vergeving. We gaan nu zingen uit Weerklank, gezang 145, vers 2 en 3. Ook daarover het lijden van de Heer Jezus, ook die daarin bidt. Gezang 145, 2 en 3. Gemeente, laatste woorden van een geliefde kunnen een diepe indruk achterlaten. Als er soms gesproken wordt, juist als er gesproken wordt over het geloof in God, dat vergeet je dat niet snel. De meisjes, jullie hebben misschien ook wel eens meegemaakt dat een opa of oma gestorven is en dat je er kort daarvoor nog was. En dat je juist kan herinneren het laatste wat je gehoord, gezien hebt. Vorige maand is mijn vader gestorven en ja, helaas was ik daar niet bij, dat was ook vrij onverwachts. Maar ik herinner me wel, toen ik nog jong was, dat er iemand, een oude man die nog eens bij ons thuis kwam, wat tegen me zei, dat ik jong God moest dienen. En ja, in die week stierf die man ook nog weer vrij onverwachts. En dat juist daarom heb ik, denk ik, die woorden onthouden. En hebben ze ook indruk op me gemaakt. En sterven, dat kan ingrijpend zijn en ook je raken. En hoeveel te meer het sterfbed van de Heer Jezus. Ja, het is geen sterfbed. Het is een kruis. In gedachten staan we met dat kruis van Golgotha. En we horen wat Jezus sprak. Het is bekend, de plaats waar Jezus zijn laatste woorden sprak. Golgotha. Maar er is het gevaar dat dat voor ons snel gewoon wordt. We weten het, we horen het juist in de lijdenstijd elk jaar. Het kan gewoon worden. Maar juist als we beseffen wat het Jezus gekost heeft, die afgelopen 12 uur. Vanmorgen al wat van gehoord is die gevangenneming. En dan het verraad, die kus van Judas, de verloochening van Petrus. Die valse beschuldigingen. Dat volk dat opgehitst wordt om voor Barabbas te kiezen. En ze riepen kruisig hem, weg met hem. Die geesteling. En nu met de misdadigers gerekend. Met 2 moordenaars gekruisigd. Op 1 lijn gesteld met zulke mensen. Hij die alleen goed deed. Hij die het beste met mensen voor had. Vol liefde. Wat zegt hij, nu hij sterft? Schreeuwt hij het uit van de pijn? Kermt hij wat je zou verwachten, wat denk andere soldaten, wat andere gekruisigden ook gedaan hebben? Als die handen en voeten doorboord worden? Bidt hij om wraak? Dat zou toch te begrijpen zijn, straf die misdadigers die mij zo kruisigen. Bidt hij voor zichzelf? Ja, ik denk dat dat ook gedaan werd, juist rond een kruis. Dat dan in het aangezicht van de dood mensen wil roepen, wees mij genadig. Maar hij heeft geen zonde gekend, nog gedaan. Hij had niets verkeerd. Toch bidt hij om vergeving. Maar hij bidt het niet voor zichzelf. Hij bidt het voor die anderen die hem kruisigen. En ik denk dat dat diepe indruk gemaakt heeft op die soldaten. Ze waren wel wat gewend. Misschien werden ze wel eens uitgescholden dat er gevloekt werd als ze iemand aan een kruis hingen. Maar dat er voor hen gebeden werd, hadden ze denk ik nog nooit gehoord. Wat een liefde. Ja, dat komt zo treffend naar voren, dat kruis. Want hoe bidden wij? Nou, we zijn gewend ook de handen te vouwen. Een stukje eerbied, afhankelijkheid van God. Nou, in Israël bad men vaak met de handen omhoog. Men zond als het ware het gebed op tot God. Jezus kon zijn handen niet opheffen. Hij kon zijn handen niet vouwen. Hij had wijd uitgestrekte armen. En zo nodigde hij als het ware, zo wilde hij de wereld omvangen. Vol liefde en bewogenheid. En zo bidt hij. Vader, vergeef het hen. Wat doet dit gebed ons? Zien we hierin wie Jezus is? Zijn liefde. Dat hij niet aan zichzelf denkt. Wat je zou kunnen verwachten, juist als je gekruisigd wordt. Dan heb je genoeg aan jezelf. Zoveel pijn en zoveel onrecht. Maar hij denkt aan die ander. Hij bidt niet, doe mij recht, o God. Al zijn het ook woorden uit de psalmen. Maar hij bidt om genade. Weet je, wat kunnen we nou hiervan leren? Wat is nou de les van deze geschiedenis? Nou, ik denk dat we hier heel veel lessen uit kunnen trekken. Laten we eerst maar naar ons eigen gebed kijken. Ik weet niet, hoe bidden wij? Nou, vaak is dat denk ik dat we bidden voor dingen voor onszelf. Hè? Als wij het goed hebben, je eigen gezin, eigen familie. En je mag ook bidden natuurlijk voor dagelijks brood. Hè? Dat hebben we juist afgelopen woensdag gedaan, op biddag. Dat heeft Jezus ons ook geleerd. Geef ons heden ons dagelijks brood. En dat is zeker een onderdeel van ons gebed. Maar Jezus leerde natuurlijk eerst bidden dat zijn naam geheiligd wordt. Zijn koninkrijk komt. Zijn wil gedaan wordt. En Jezus leerde ook om te bidden voor elkaar. Hoe vaak doen wij dat? Dat we bidden voor anderen? Ook wat verder weg. Wat zijn we daarin vaak lauw? Of zijn we te moe? We hebben niet zoveel tijd om voor die naasten te bidden. Maar Jezus, hij bad zelfs aan het kruis voor zijn naasten. Is dat ook geen les voor ons? Omdat we niet zo lauw meer zouden zijn? Hoe moe we ook zijn, hij zal toch meer vermoeid zijn. En meer pijn hebben. En het is toch goed om juist ook voor elkaar te bidden. Wat een zegen, hè? Als je het moeilijk hebt, dat je weet dat anderen voor je bidden, dat als het ware een muur van gebed om je heen is. Ik las vanmiddag een stukje in een kerkblad. Ik vond het mooi, de kerkenraad schreef ook dat het mooi vond dat er een ring van gebed om hen heen was. En dat ze zich gedragen wisten door de gebeden. Nou, een zegen, als dat zo in de gemeente is. Nou, laten we het dan ook doen. Misschien ook wel goed om dat vaker tegen elkaar te zeggen. Dat we voor elkaar bidden. Ja, dat moet je natuurlijk ook wel doen natuurlijk. Maar misschien is het wel een aansporing. Als je het tegen iemand gezegd hebt, ja, dan besef je wel des te meer. Dan moet ik het ook doen. Dan moet ik mijn belofte nakomen. Juist omdat je weet dat het ook anderen zo goed kan doen. Hè, als er voor je gebeden wordt. Dat we daarin trouw zijn. Bidden. Zelfs aan een kruis. Als je zoveel pijn hebt. En het moeilijk hebt. En ja, wij natuurlijk niet aan een kruis. Maar je kunt wel heel moeilijk hebben. En je kunt soms heel veel vragen hebben. En dat je niet weet hoe het verder moet. En je zit met jezelf in de knoop. En er komt zoveel op je af. En misschien is er ook wel onrecht in uw leven. Dat je oneerlijk behandeld wordt. Je zat alleen. Je wordt misschien gepest op school. En dat kan ook op je werk. Je telt niet mee. Gemeen behandeld. Ja, wat bid je dan? Nou, in de Bijbel staat dat je mag bidden om recht. Heere, grijp in. Heere, wilt u het onrecht straffen? We moeten natuurlijk niet zelf wraak nemen, maar in de Bijbel lees je wel dat, ja, we mogen God bidden dat hij dingen recht zal zetten. Dat het kwaad stopt. En wij hebben natuurlijk ook verantwoordelijkheid, hè? Als ook andere leed treft en onrecht, om ook in te grijpen. En ja, u voelt natuurlijk aankomen, het gaat natuurlijk over de les ook van vergeving. Maar ik zeg er eerst even bij, als u onrechtvaardig behandeld wordt. Als u op het hart getrapt wordt. Diep gekwetst, vernederd. Misschien wel, in de steek gelaten door uw echtgenoot. Misschien wel te maken met misbruik. Mishandeling. Misschien al heel jong in uw leven. En die trauma's zijn er. Dan is het niet de oproep vergeef de ander. Dat lees je niet. De Heer Jezus zegt, als je kwaad wordt aangedaan, dan moet je juist die ander bestraffen. Wijs die ander terecht. Dat zegt de Heer Jezus in Lucas 17 bijvoorbeeld. Opdat het kwaad zal stoppen. En als die ander, die dader, echt tot inkeer komt en ziet wat hij heeft aangericht, dan zal hij berouw hebben en dan zal hij om vergeving vragen, maar dan beseft hij dat het slachtoffer niet zomaar vergeving kan geven. Als hij beseft hoeveel kwaad hij heeft aangericht, levensverwoest, dan is die voorzichtig. En dan snapt hij dat het slachtoffer niet zomaar kan vergeven. En dat begrijpt God ook. In de Bijbel worden we ook niet zo vaak opgeroepen om die ander te vergeven. Dat zegt de Heer Jezus niet zo vaak. Al zegt de Heer Jezus wel vaker, bid voor je vijanden, bid voor hen. Bid dat ze tot inkeer komen, tot bekering. En als het hem leed is, als die ander echt verdriet heeft geweest, dan ook bereid tot vergeving. En dat is natuurlijk best moeilijk. Niet je naaste vergeten, soms ook wel lastig het vergeven. Het kan soms heel irritant zijn. Hè? Misschien thuis wel een broertje dat irritant doet of je klasgenoot. Maar vijanden, nog moeilijker. Misschien zeg je, ik heb geen vijanden. Gelukkig. Maar misschien toch wel mensen die je niet mag. En die je liever een beetje uit de weg gaat. Voor die ander bidden. Doen we wat Jezus zegt. Zijn we daartoe bereid? Dat zegt Jezus dan ook. Niet zomaar, zei ik al, maar dat is wel wat hij zei ook. En gelukkig, hij heeft het ook in praktijk gebracht. Sommigen zeggen het heel mooi, hè. Die hebben mooie woorden van zo moet het. Maar zelf doen ze het niet. Zelf leven ze niet naar. Dan heeft het niet zoveel waarde. Dus meisjes, ik hoop dat het bij jullie thuis anders is. Hè. Wat je van je vader of moeder hoort, dat je dat ook bij hen ziet. Als ze zeggen niet liegen, dat ze zelf ook niet liegen. Doen wat ze zeggen. En zo is het bij Jezus, die het niet alleen zei, maar ook in praktijk bracht. Zelfs aan het kruis bad hij voor degene die hem onterecht zomaar aan dat kruis hingen. Dat gaat wel ver. Het kan voor ons ook ver gaan. Vergeving schenken. Maar het is mogelijk. Door Jezus. Door zijn kracht. En we mogen het ook van God verwachten. Als het zo moeilijk is. Als we het zelf niet kunnen. Dat hij het in ons werkt. En het is ook gebeurd. Ik denk aan Stefanus. Hè? Een van de eerste diakenen. Die gedood werd om het geloof. Gestenigd. Handelingen 7. En dan staat er. Dat hij bad, Heere, rekenen deze zonde niet toe. En ook Paulus werd vervolgd om het geloof. En die zegt ook meerdere keren, het zij hen vergeven. En bid dat het hen niet toegerekend wordt. Een mooi voorbeeld is ook altijd van Corrie ten Boom. U kent haar waarschijnlijk wel nog. De Tweede Wereldoorlog zwaar moeten lijden, omdat ze ook Joden verborgen had. Haar vader kwam daardoor om in de gevangenis. Haar zus in een concentratiekamp omgekomen. Zij zat zelf ook in een concentratiekamp. Maar door een wonder kwam ze vrij. En juist daarna heeft ze het evangelie mogen brengen van Gods genade, van Gods liefde, van vergeving. Toen ze een keer ook zo'n lezing hield, kwam er iemand naar haar toe die om vergeving vroeg. En ze herkende in die man een kampbewaker die haar mishandeld had. En ze beschrijft ook hoe moeilijk ze het vond. En dat het zelf niet kon. En toch uiteindelijk die hand werd uitgestoken. Ze zei, ja, dat is de kracht van God die mij daartoe brengt. De genade van God. Ik vond het treffend wat ik in februari in het RD las. Was een man die zijn kind had verloren. Die was vermoord. En zijn enige andere kind was daardoor zo depressief geworden dat hij uiteindelijk een eind aan zijn leven gemaakt had. Verschrikkelijk om zo ook beide kinderen te moeten missen. Maar hij zei dat hij door het bekijken van de film Jesus Christ Superstar, waar hij deze woorden van onze tekst hoorde, Vader vergeef het hun, ging nadenken en uiteindelijk die moordenaar van zijn zoon, en eigenlijk misschien wel van beide zonen, kon vergeven. Nou, ik heb zelf wel wat bedenkingen bij die film, van is het wel waarheid getrouw en zo? Maar, nou, ik denk een kromme stok, maar God heeft er een rechte slag mee doen slaan. Die man werd geraakt door deze woorden van Jezus. Door Gods genade. Vergeving schenkend. Je mag erom bidden. Heere, maak mij uw beeld gelijk. Dat ik op u mag lijken. Om vergeving te kunnen schenken wie berouw heeft. Nou, zo wat lessen uit deze geschiedenis. Er zijn nog meer lessen te halen. Maar we willen nog meer even aan de orde stellen. Want er staat ook nog meer in onze tekst. Er staat nog een toevoeging bij deze woorden. Jezus zegt, Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. Waarom zegt Jezus dit erbij? Wat betekent dit? Wordt het hierdoor minder erg? Ja, ze wisten het niet, dus ja, ze konden er niet zoveel aan doen. En moet het daarom vergeven worden? Nou, soms kan het zijn, hè, als iemand echt niet iets weet, ja, en dan het ook niet had kunnen weten, dan is het minder erg. Ook mensen die het evangelie nooit gehoord hebben, ja, die worden natuurlijk minder gestraft dan mensen die het goed geweten hebben. En als je door bijvoorbeeld verstandelijke beperking niet zoveel weet, ja, dan kun je iets zo'n persoon niet zoveel aanrekenen. Maar meestal maakt het je schuld niet minder groot als je iets onwetend doet. Kijk, het maakt wel verschil of je iets expres doet of per ongeluk. Dat maakt de wet onderscheid. Hè. Als je iemand heel bewust vermoordt met voorbedachte raden, word je zwaarder gestraft dan dat ja, je per ongeluk iemand doodt. Of in een opwelling. En als je natuurlijk bewust iemand afsnijdt en met je fiets en daardoor valt hij, ja, dan is het ook is het erger dan dat je per ongeluk, omdat je niet meer goed opletten, iemand afsnijdt met je fiets en die ander valt. Ik heb zelf in mijn leven meerdere bekeuringen gekregen. En meestal was dat omdat ik het niet goed opletten. Ik heb eens een keer een parkeerboete gekregen. Ik had niet door dat ik daar moest betalen. Maar dat maakte die schuld niet minder groot. Ik had het moeten weten. Ik had beter op moeten letten. Ik heb eens een keer een bekeuring gekregen. Ook een provinciale weg waar je normaal 80 reed. Maar bij een kruising hadden ze een bord gezet. Je mag maar 60 voor de veiligheid. Nou, heel goed. Maar Ik had het niet gezien. En ja, ik was gewoon de snelheid doorgereden. Maar terecht die bekeuring. Nou, dat, achteraf bleek dat het bord ook nog niet zo lang te staan. Maar als ik goed opgelet had, had ik het gezien. En dan had ik wat gas kunnen terugnemen. Eigenlijk was het ook nog weer extra grote fouten. Ik had niet goed opgelet. En trouwens, als Nederlander wordt geacht dat je het wetboek kent. En als je wordt opgepakt omdat je misdaad hebt gegaan, en dan kan je niet zeggen, oh, dat wist ik niet dat dat niet mocht. En soms, ja, dan kun je iemand kwetsen zonder dat je het doorhebt. Achteraf word je erop gewezen. Maar het is eigenlijk je domheid dat je zo lomp was en dat je er niet aan dacht dat iets heel kwetsend kon overkomen. En die toevoeging, ze wisten niet wat ze doen. Ja, soms lijkt het dan wel dat het minder erg is. Maar aan de ene kant, naar God toe is het toch des te erger. Als we niet weten wat we doen, als we zonder God leven. Als we onze eigen gang gaan. Maakt het des te erger. God heeft het duidelijk gezegd in zijn woord wie hij is, wat hij van ons vraagt. En toch zijn we zo eigenwijs. Luisteren we niet. En er zijn mensen, ja, die zeggen, ja, mijn vader en moeder hebben het nooit verteld. Ja, maar je bent nu volwassen. En nu ben je zelf verantwoordelijk. En je kunt je natuurlijk van de domme houden en zeggen, ja, ik bemoei me niet te veel mee, ik verdiep mij niet in. Ja, maar dat maakt je schuld groter. Je hebt de roeping om Gods woord te lezen. Om God te dienen. Daar heeft God recht op. Je onwetendheid is schuld. De Bijbel zegt, niemand is te verontschuldigen. Iedereen kan weten dat er een God is. Zo heeft God zich bekend gemaakt in deze wereld. En zo was het ook daar aan het kruis van Golgotha. Ja, aan de ene kant kan je zeggen, ja, ze wisten toch niet wat ze deden. Ze hadden niet door dat ze de Messias kruisigden. En dan denk ik aan die soldaten. Ik denk dat ze echt niet zoveel wisten. Die Romeinse soldaten. En Jezus zal niet veel anders geweest zijn dan de anderen. In hun ogen dan. Al denk ik dat zelfs zij niet te verontschuldigen waren. Want we hebben gelezen in vers 36 dat zelfs de soldaten Jezus bespotten en zeiden, als u de koning van de Joden bent, verlos dan uzelf. Zelfs die soldaten hebben iets gehoord van wie Jezus was door die omstanders en ook daarvoor al bij Pilatus. En Jezus was al 3 jaar aan het spreken. En ze hadden wel door toch, als ze goed nadachten, deze Jezus is zo anders dan die anderen die gekruisigd worden. En dan toch die spot. Ja, natuurlijk, hun baas Pilatus was nog schuldiger. Pilatus had zelfs 3 keer gezegd, ik vind geen schuld in hem. En toch gaf hij hem over om gekruisigd te worden. En die mensen die daar voor Pilatus stonden, die zoveel wonderen van Jezus gezien hadden, zoveel preken gehoord, juist die leiders die heel vaak naar Jezus luisterden, om hem te kunnen betrappen op een misdaad, op een verkeerd woord, ze wisten het heel goed. En toch zeiden ze weg met hem. We willen niet dat hij onze koning is. En die toeschouwers dan, bij dat kruis. En die hadden ook Jezus gehoord. En al hielden ze misschien hun mond, en al zeiden ze misschien niets. Ook als toeschouwer kun je schuldig zijn. Als je ziet dat er iets grandioos misgaat. Als er misdaad plaatsvindt. En je blijft afzijdig. En je kijkt alleen toe. Je grijpt niet in. Je zoekt geen hulp. Dan ben je schuldig. Ja, deze woorden, ze zijn niet ter verontschuldiging. Want dan zou er ook geen vergeving nodig zijn. Maar Jezus, hij bidt juist. Vader, vergeef het hun. En kunnen wij iets aandragen bij God waardoor wij minder straf zouden krijgen? Dat wij te verontschuldigd zouden zijn? Kun je zeggen van, ik heb het niet geweten, ik wist het niet. Weet wat je doet als je Jezus afwijst, als je niet in hem gelooft. Kom tot inkeer, nu het nog kan. Omdat we niet eens berouw krijgen over die dingen die we vroeger gezegd en gedaan hebben. Omdat we er toen niet over nadachten. Maar hoor tot slot vooral ook de uitwerking van dit gebed om vergeving. Wat werkt het uit? Nou, je verwacht natuurlijk dat het verhoord wordt. Hè? Als Jezus ergens om bidt, dan krijgt hij het toch van zijn vader. Maar ik denk dat het zo hier niet is. Een paar dingen. Het is opvallend dat Jezus niet zegt, ik vergeef het jullie. Terwijl Jezus dat anders wel deed, hè? Dat... Je weet misschien die man die verlamd was, die door het dak door zijn vier vrienden bij Jezus gebracht werd. Ja, dan zei Jezus, je zonden zijn je vergeven. Ja, dat kon hij doen, hij had de macht. En juist daarvoor stierf hij toch aan het kruis, om zonden te kunnen vergeven. Dat doet hij niet. Nog iets opvallends. Het woord wat hier gebruikt wordt voor vergeving, is niet het gewone woord voor vergeving, maar heeft een woord wat ook nog wat andere betekenis heeft. Het wordt ook gebruikt in de Bijbel voor uitstel. Lucas gebruikt het bijvoorbeeld ook. In Lucas 13 over die onvruchtbare vijgenboom. En dan vraagt hij, laat hem toch nog dit jaar staan. En dan geef ik nog een keer mest, opdat het alsnog vrucht gaat dragen. Nou, misschien moet je wel juist denken aan die gelijkenis. Jezus vraagt, stel nog uit, straf hen niet. Het zou rechtvaardig zijn, God, dat u hen straft. En begrijpelijk, het is de grootste misdaad die ooit gebeurt. De Zoon van God, de onschuldige, gekruisigd. Maar als God nu zou ingrijpen en dat die kruisiging zou stoppen, dan zou er geen verzoening zijn, geen vergeving. En Jezus geeft de mensen vooral hier genadetijd. Opdat ze tot inkeer komen, opdat ze om vergeving gaan vragen. Jezus kondigt hier geen generaal pardon af. Geen algemene amnestie van voor iedereen vergeving. Maar geeft genade dat als mensen gaan vragen om vergeving, Vader vergeef het hen. Al is het de grootste misdaad die ze begaan hebben, wil ook deze zonde dan vergeven. En misschien zegt u, dat doet toch wat af van de diepte van de woorden voor mij. Ik had gehoopt dat echt vergeving zou zijn. Maar God neemt ons serieus. En God wil dat we om vergeving vragen. Maar toch een heerlijk woord. Zelfs voor deze zonde is vergeving. Als deze soldaten en al die anderen die meegeroepen hebben, kruisig hem, weg met hem. Laat het tot inkeer komen. Gaan beseffen wat ze gedaan hebben. Dan zouden we radeloos kunnen worden. Is er voor mij nog wel vergeving? Ik heb zoveel verkeerd gedaan. Ik heb de Messias gekruisigd. Maar door dit woord van Jezus mogen ze weten. Toch is er redding mogelijk. En zo is het gebeurd. We hebben het gelezen. Eerst al die man die ook met Jezus gekruisigd werd. Die eerst ook spotte. Die kwam tot inkeer, misschien wel door dit woord van Jezus. En hij ging bidden. Denk aan mij als u in uw koninkrijk gekomen bent. En hij ontving vergeving. En, ja, u kent misschien Martinus Nijhoff, bekend van de brug bij Bommel, die naar hem genoemd is omdat hij daar een gedicht over gemaakt heeft. Hij heeft ook gemaakt een gedicht over een soldaat die tot inkeer kwam. Nou, dat staat niet direct zo beschreven. Wel indirect. Zelfs de hoofdman van die soldaten, die kwam wel in ieder geval tot inkeer. We hebben het gelezen. Als die man daar is bij dat sterven van Jezus, zegt hij werkelijk, deze mens was rechtvaardig. Een andere evangelie staat zelfs dat hij zegt, hij is God zo. En dat laatste vers wat we lazen, dat die omstanders die naar huis gaan, zich op de borst sloegen. Nou, dat is voor ons een teken natuurlijk van hoogmoed, als je op de borst slaat. Maar in die tijd is dat een teken van inkeer, van boetedoening. Zoals die tollenaar die zich op de borst sloeg. Een teken van berouw. En weet nog wat daar gebeurde op die eerste Pinksterdag. Toen Petrus vertelde over Jezus. En zei, deze Jezus, die u gekruisigd hebt, heeft God opgewekt. En mensen worden verslagen in hun hart. En vragen zich af, wat moeten wij doen om zalig te worden? Geloof het evangelie, bekeer u. Er kwamen er 3000 tot geloof. En later in Handelingen ook leiders van Israël, priesters, die tot bekering kwamen. En God gaat door met zijn werk. Op grond van zijn lijden. Wat hij geleden heeft. Op grond van wat hij gebeden heeft. Is er vergeving voor een ieder die tot hem komt. Want hij zegt natuurlijk heel ruim. Vader, vergeef het hun. Welke zonde ook, wat je ook gedaan hebt. Waar je ook last van hebt. Wat je misschien vroeger gedaan had, je besefte het niet. Wie je ook bent. Vader, vergeef het. Denk aan die wijd uitgestrekte armen. Waarmee Jezus dit gebed bad. Wanhoop niet. God wil dat werken. Nog steeds. Wat werkt dit gebed uit? Wat werkt het uit? Wat heeft het uitgewerkt in uw leven, in jouw leven, in mijn leven? We gingen bidden om genade, om vergeving, in vertrouwen op de voorbeden van Christus dat hij voor ons gebeden heeft. Ja, Paulus roemde later meerdere keren over zijn brieven. Die voor ons bidt, nog steeds daarmee doorgaat, dat is ons houvast. Dat hebben we nodig, steeds weer. Opdat we dan ook op hem gaan lijken. Op zijn beeld vertonen, op vergevingsgezind worden. Als we beseffen wat Christus ons gaf, onverdiend. Dat we zo ook barmhartig voor die naaste kunnen zijn. Zo Christus volgend. Hoe gaat het in tegen ons eigen ik? Al is het lastig als we zien op onszelf. Maar zie op hem. Wat werkt het uit? Dit woord. En dit eerste. Van die 7 heerlijke kruiswoorden. God zij dank. God heeft verhoord. Hij heeft toch uitstel gegeven. Niet gelijk gestraft. Het is tot zegen geweest voor velen. En hij stelt nog uit, ook voor ons, als je hem nog niet kent. En de roeping van een christen, als je hem mag kennen, is om het evangelie door te geven. Opdat ook anderen deze God leren kennen en lief krijgen. Opdat wij net als Jezus hem Vader noemen mogen. Ja, zo spreekt hij zijn Vader aan vanuit die vertrouwelijke relatie. Daarom was hij te dood veroordeeld, omdat hij Vader gezegd had. Hoe durft hij? Maar zelfs aan het kruis zegt hij het vrijmoedig. Vader, vergeef het hen. En hij had al gezegd, Vader, ik weet dat u mij verhoort. U hebt misschien wel eens een indrukwekkend sterven meegemaakt. En u herinnert zich nog een laatste woorden. Maar het is toch het meest indrukwekkende sterven. Op deze plaats. In het midden van dit lijden. Dat vergeet je toch nooit. Als ik in gedachten sta bij dat kruis van Golgotha. Als ik hoor hoe Jezus bad voor wie hem gekruisigd had. Weet ik, bij de heiland is ook voor mij vergiffenis. Amen. Wij zingen nu de rijming van het gebed des Heren, gezang 5 achter de psalmen, het eerste en het zesde vers, vers 1 en 6 van het gebed des Heren achter de psalmen. Zullen we samen danken en bidden. Getrouwe God, wij danken u voor uw woord. We danken u, o Heer Jezus Christus, ook voor dat eerste kruiswoord. In het midden van dat bittere lijden, dat gebed om vergeving. Wij danken u voor zoveel liefde van uw kant. Dat dat woord ons bemoedigt, dat dat woord ons troost, ons hoop geeft. Als we zien wie wij zijn. Dat er bij u genade is. Dat we zo tot u komen, voor het eerst nog steeds weer het eerlijk belijden. Ja, en wij bidden u dat het ook ons zal aansporen tot voorbeden voor elkaar. Om daarin trouw te zijn. Om het van u te verwachten ook samen. Als gemeente. Wilt u werken met uw geest. Dat we zo op u lijken. Help ons ook om vergevingsgezind te zijn. Soms moeilijk is, als ons zoveel kwaad is aangedaan. Als we eronder gebukt gaan, als ons leven verwoest is. Heer, dat we op een goede wijze mee omgaan, dat ook het kwaad bestraft zal worden. En dat daders tot inkeer komen. En echt berouw zullen krijgen. En dat er zo door uw genade ook verzoening kan zijn. Help ons daarin. Wijs ons de weg. We zijn van u afhankelijk. Dat bidden wij ook voor ander onrecht in deze wereld. Waar mensen lijden onder geweld, onder haat, onder terreur, oorlog. En zoveel plaatsen waardoor er daardoor ook honger is. En zoveel mishandeling is en misbruik. O God, we bidden voor alle slachtoffers in deze wereld. Ontferm u over deze wereld. Dat het kwaad zal stoppen. Dat het goede gedaan wordt door de wereldleiders. Al die verantwoordelijkheid dragen. Ze de vrede bevorderen in Oekraïne, in Israël. De Palestijnse gebieden en op al die andere plaatsen van deze wereld. Het is voor ons soms zo onmogelijk, Heer. Maar u kunt toch harten veranderen? Wij bidden. Zo voor allen die over ons gesteld zijn, ook in ons land, ook onze koning en zijn gezin. Zijn voorbeeld mogen zijn, ook in het dienen van u. Ook onze volksvertegenwoordigers zal hem die leiding geven. Voor de vorming van een nieuw kabinet. Geef wat nodig is, Heer. We verwachten het van u. En ja, we zien uit bovenal naar uw koninkrijk. Daar waar geen lijden meer is, waar geen gebrokenheid meer is, waar geen zonde meer is. Waar u alles en in allen. En dat daarvoor juist het wereldwijd, het evangelie mag klinken, opdat ook wereldwijd mensen mogen horen van u. Zegen op de gaven die we daarvoor mogen geven. Namelijk voor de familie Vogelaar. Het werk wat ze mogen doen in Indonesië. Ook alle anderen die uitgezonden zijn. In vele organisaties. Hij wil ieder christen gebruiken in uw dienst. Als een getuige van u. Dat het ook in ons zichtbaar mag worden. Want het belangrijkste is. Dat de liefde van u ons dringt. Opdat we zo samen met allen die ons lief zijn, maar samen zelfs met onze vijanden, op weg mogen zijn naar uw koninkrijk. Om eeuwig u te aanbidden. U te danken. Voor uw genade. Voor dat kruiswoord van vergeving. U zij de lof. Van nu aan tot in eeuwigheid. Amen. We mogen nu onze gaven geven, dus voor kerkbeheer en de voorjaarszendingscollecte voor de GZB. Met name dus voor de familie Vogelaar. Van harte aanbevolen. En we zingen daarna tot slot van Psalm 103, vers 2 en 6. 103, vers 2 en 6. Ontvang nu de zegen van God. En daarbij geldt eigenlijk hetzelfde. Hè? Dat eerste kruis wordt als die zegen. Dat werkt niet automatisch. Maar ontvang het in geloof, in vertrouwen. Dan heeft het zijn waarde. Omdat we tot zegen mogen zijn. De genade van de Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.